Welkom bij de Passie voor Muziek podcast. Hier is Rijtse Giesbeurs.
Ja, leuk dat je luistert naar de Passie voor Muziek podcast. Vandaag weer een nieuwe aflevering. Vandaag een hele speciale gast. Ik ga hem eventjes voorstellen. Hij is als solomuzikant en componist niet weg te denken uit de Nederlandse muziekscene. Ja, hij werd bekend als zanger van Direct. En daarna ging hij zijn eigen weg. Hij bracht 2 soloalbums uit. En ook gaf hij een optreden door het land met een Bruce Springsteen tribuut. En was hij te zien bij de beste zangers. Momenteel speelt hij in de voorstelling The Music from James Bond en toert hij met zijn band The Ivy League. Eigen werk bracht hij ook uit. Zijn laatste album Silver Linings is overal te beluisteren. Hallo Tim Akkerman.
Hallo, hallo.
Yes, uit het verre Den Haag.
Ja, dat is een onmogelijke plek, maar daar ben ik geboren.
En hoezo een onmogelijke plek?
Nee, ja, zo klonk het. Het verre Den Haag, dus ik weet niet waar jij vandaan
bent. Ja, Apeldoorn, ja.
Oh, ja, nee, maar dat is zo ver.
Je hebt niet echt een Haags accent, toch?
Het ligt eraan. Als ik heel enthousiast word, of als ik met een andere Haagse knakker zeg maar in gesprek ben en er komt een beetje Haags voorbij, dan is het af en toe wel... Ik hoor zoals met interviews terug, dan ben ik helemaal enthousiast en zeg ik mooi. Dat is dan wel echt Haags, zeg maar.
Dus daar moet ik op wachten tot je
enthousiast wordt.
Dat is een goed teken, ja.
Ja, als je mij enthousiast maakt, dan ga ik automatisch Haags.
Maar waar word jij enthousiast van tegenwoordig?
Ja, eigenlijk hele kleine dingen. Het klinkt heel... ik denk dat de afgelopen 2 jaar heb ik wel geleerd van het de kern zoeken. En als je beperkt wordt om je muziek te kunnen doen, dan ga je op andere vlakken natuurlijk nadenken. Ja. Maar ik kan dus echt genieten van de zon.
Het is vandaag mooi weer, hè?
Het is prachtig weer. Ja, een podcast heb je er geen flikker aan, maar het is net prachtig weer.
Als mensen dit luisteren, dan is het winter.
Ja, en koud. Dan snak je naar de zon. Nou, die is er nu. Nee, het zijn echt gewoon hele kleine, benullige dingen, maar die mij wel enthousiast maken. En dat kan zijn richting mijn kinderen. Als ik mijn kinderen iets leuks zie doen of hun blij zie zijn, hoor ik ook blij, gelukkig. Maar het is hetzelfde met onlangs eindelijk weer het podium mogen betreden. Voor een grote massa mensen. Ja, dat geeft me wel een ongelooflijk geluksgevoel.
Ja, want met corona heeft het even een tijdje stilgestaan, hè?
Ja, nee. Het is heel gek eigenlijk. Ik heb meteen al ondervonden om alternatieven te bedenken. Dus te zoeken van wat wel kon. En daar heb ik echt wel heel veel leuke dingen door gedaan. Ik heb uiteindelijk bijna tegen de 180 optredens gedaan in 2 jaar tijd. Waarvan iedereen stil stond, was ik alleen maar aan het knallen.
Maar online dan of zo?
Online, maar ook heel veel. Zeker in 2020 was het op een gegeven moment weer mogelijk om voor kleine groep mensen te mogen optreden. Dus ik heb toen gewoon gezegd, heb je een grote tuin en 29 enthousiaste mensen, ben ik nummer 30, want het was maximaal 30 man.
Ja, joh.
Ja, en daar kwamen ongelooflijk veel aanvragen uit voort. Dus dat heeft me zeker wel door die tijd heen gebracht. Alleen het organiseren van bandoptredens, festivals, dat was het lastiger. Drama, ja.
Maar was die optredens, dat is wel met je muziek van Silver Linings of je laatste album?
Toen nog niet. Silver Linings is pas in 2021 echt volledig geschreven en opgenomen.
Okay.
Dus het was meer mijn eigen werk die ik tevoren had geschreven. Dus Lines to Cry kwamen er veel en Journey. En het leuke is gewoon eigenlijk van de huiskamerconcerts dat het natuurlijk heel intiem is. En die merkte gewoon dat mensen ontzettend snakten naar gewoon afleiding. Want dat was er allemaal niet meer. Alles was weg. Dus mensen genoten er extra van.
Nee, precies. En,
het is het zoeken naar mogelijkheden. Dat is wel wat ik afgelopen 2 jaar heb gevonden. En wat ook gelukt is. Het is zelfs ook een festivaletje georganiseerd. Wat ook echt heel leuk was. Echt corona-proof. Ja.
En in corona-proof, dan waar heb je allemaal rekening mee moeten houden? Al dat georganiseer en geregel? Hè?
Nou ja, het viel wel mee eigenlijk. Het was heel leuk.
Wel van belang, hè, maar daar niet van. Maar...
Ja, nee, natuurlijk, je houdt rekening met de maatregelen. Maar het was leuk. Het was in de zomer van 2020, waarbij ik 4 strandtent had gevraagd op Scheveningen om, het heette Esta Festival. En vier artiesten die hopten van de ene strandtent naar de andere strandtent, waardoor het publiek
Tof,
per
ja.
strandtent kon blijven zitten. Dus dat was dan
Nice.
de maatregel, zeg maar. Ze mochten geen beweging plaatsvinden.
Ja.
En dat was echt een enorm succes. En ja, je wordt gewoon vindingrijk als dingen niet
Ja,
kunnen, dan
inderdaad.
ga je kijken wat er ook kan.
Ja. En de aerosolen die vlogen gewoon door de lucht. Ja, dus dat probleem lost
Ja,
zich
nee,
wel vanzelf op.
ik wil het zeggen, het is een eeuwige discussie waar we, denk ik, over
Ja,
misschien 10 jaar de echte daadwerkelijke reden zullen horen. Maar uiteindelijk, voor ons als muzikant, was het wel pittig, omdat je gewoon, ja, je uitlaatklepje, het ding waarvoor je staat, wat je leuk vindt. Nou ja, de podcast heeft ook passie voor muziek. Ja, die kan je dan op dat moment niet helemaal volledig
Nee, precies.
uitvoeren.
Nee. Nee, goed, wij hebben destijds ook via Zoom, et cetera. Nou, dat is verschrikkelijk. Ik denk dat mensen helemaal klaar zijn met Zoom. Echt. En dat
Ja, het
bedrijf
is.
is echt enorm gegroeid, maar ik denk
Ja,
dat ze ook weer
ja.
meteen kelderen. Lijkt mij in ieder geval, maar
Ik weet niet, ik denk dat er
geen
ook wel
idee.
voordelen. Nou ja, ik denk in die end zijn er wel voordelen te noemen. Ik denk dat
Het thuiswerken,
thuiswerken, ja, weet je, en mensen met het verkeer.
Dat
En
klopt.
je zag ook wel dat mensen op een andere manier hun leven gingen indelen. Hè, normaal gesproken is het allemaal in een rush en hebben we nog eens ergens echt tijd voor.
Maar
Ik
jij
denk dat
werkt je
veel
hele
mensen.
leven al thuis natuurlijk, hè? Kantoortje, of dat niet?
Nee, dat valt wel mee. Ik heb wel een studiootje waar ik vaak veel zit,
Ja,
maar
dat bedoel ik, kantoor.
ja, mijn kantoor, ja. Prachtig, ja. Ik heb echt elke keer een meeting met mezelf.
Ja,
Nee, maar
precies, ja.
het is een combinatie die ik heel leuk vind. Gewoon lekker creëren in een kleine ruimte, maar ook gewoon het performen is natuurlijk wel een ultiem
Ja.
iets.
Tof. Hey, even terug naar vroeger. Jouw jeugd, hè? Was dat gewoon een relaxte jeugd of heel bezorgd? Of hoe moet ik dat zien?
Ik heb een speciale jeugd gehad eigenlijk. Ik
Ja, ik las zoiets, ja. Ja.
Kom uit een gezin van één broer die rolstoelgebonden is. Daar is op zich helemaal niks mis mee, maar je leert wel anders. Je beeld is wel anders dan menig klasgenoot natuurlijk, die dat niet zo snel hebben. Mijn broer zit in een rolstoel, moest vaak naar het ziekenhuis voor operaties en revalidaties tijdens dat. Ja, het was een beetje de tweede thuis geworden om een ziekenhuis binnen te lopen. Wat heel raar is eigenlijk natuurlijk. Maar voor mij voelde dat als normaal. En zelf, ja, op mijn middelbare leeftijd, toen ging het wel een stuk slechter. Omdat ik gewoon niet helemaal, echt goed overweg kon met leren en leerkrachten en dergelijke. En dat werd op een gegeven moment wel alarmerend. Omdat het gewoon, ik werd vaak ook wel boos en kon niet echt mijn emotie kwijt als iets niet zinde. En uiteindelijk ben ik even uit huis geplaatst geweest. Maar dat is achteraf mijn redding geweest in dat opzicht. Dat er iemand was die mij zag dat ik heel muzikaal was. En die zei van, joh, volgens mij moet jij gewoon echt iets met gitaar gaan doen. En ik drumde heel graag en dat vond ik leuk. Gewoon lekker hak op
Maar
dat ding. Maar
welk persoon was dit dan?
ja,
Je
dat
hoeft
was een
geen
hele
naam te
boze.
noemen hoor, maar.
Nee, de boos. Oh, de persoon zelf. Nee, ja,
Ja.
dat is iemand. Ja, er zijn heel weinig mensen die zeggen. Maar dat is iemand die op zo'n afdeling werkte. En die heeft mij gewoon ongelooflijk gestimuleerd om iets met muziek te doen. En ik kon daar
Ja.
mijn emotie
Ja,
kwijt, wat ik voorheen niet kon.
vaak hoor je dat, hè? Dat één iemand, je hebt gewoon één iemand nodig die ja, iets in je ziet, hè, om zo maar te zeggen, en je dan verder helpt.
Ja, mogelijkheden. Maar voor mij is het de gitaar uiteindelijk geweest die.
Ja,
Ja,
uiteraard.
waar ik gewoon heel veel mijn passie of voor mij mijn emotie in kwijt kon. En op later leeftijd is dat wel de gouden greep geweest.
Ja, want vanuit die jeugd, hè, even kijken, want op welke leeftijd zat jij in Direct dan? Hier, hè? Waar was
Ik
je?
was 19
Ja, dat zie ik
toen
ook nog een
Direct
beetje als je
begon.
jeugd, toch? Hè? Dus,
Ja, nee, ik had al sowieso een hele mooie, want ik was 15 toen mijn vader naar een muziekwinkel, nou ja, Key Music, voorheen was dat Rock Palace, binnenliep en vroeg of ik daar gewoon een bijbaantje kon hebben om werkervaring op te doen. Want school, dat ging natuurlijk voor geen meter. En dat vonden ze wel heel tof, want ze waren net verhuisd van een kleiner pand naar een heel groot pand. En ze konden wel wat extra handjes gebruiken. Dus ik heb daar echt als 15-jarig jongetje een soort Walhalla omringd met gitaren. En
En
een
een
beetje de
beetje
gitaar
sociale
ontworpen.
skills en zo, hè,
Ja,
ontwikkelen
exact. Ja, en zo is
en
dat
nice.
gegroeid. Op een gegeven moment, inmiddels was ik 19, vaste aanstelling daar. En toen kwam ik de jongens van Direct tegen, die allemaal wel een stuk jonger waren. Die waren 14, 15 jaar.
Maar in die winkel.
Ja, die kwamen daar snaren halen en
Ah.
gitaartjes proberen. Ik weet ook heel mooi dat Spike kwam altijd binnen als 14-jarig jongetje. En die vroeg altijd meneer tegen mij, mag ik die gitaar proberen? Ja, geniaal.
En jij
Ik
was
was dat.
15. of zo?
Nee, ik was 19, maar hij was 15, 14 jaar. Dus ik was een meneer voor hem. Ja, dat zou hij nu niet beamen natuurlijk. Dat, nou,
En hoe gauw is het dan richting echt een succesvolle carrière gegaan met Direct? Want,
Vrij rap. Ik schreef echt als een malle liedjes. Zelfs bij de allereerste ontmoeting dat we hadden afgesproken de oefenruimte te duiken en 3 covers instuderen om te kijken of er een muzikale klik zou ontstaan, had ik al liedjes geschreven, waaronder Just The Way I Do, onze eerste single die we destijds uitbrachten. En die hadden we, de allereerste oefensessie hadden we die samen afgeschreven.
Ja.
En dat ging zo snel dat we eigenlijk elke maandag de oefenruimte indoken om een liedje te schrijven. En op een gegeven moment, na 5 maanden, hadden we al een demo CD toen nog, want het waren nog CD's in die tijd. En dat werd weer opgepikt door Rob Stenders van Radio 3. Die was toen had een middagprogramma en die kwam met helemaal lovende woorden. En die had ons live gezien en die zei van, nou, die wordt de nieuwe sensatie. En toen is de bal echt heel hard gaan rollen. Het heeft alleen heel bewust een jaar geduurd voordat we vanaf dat moment dat we op de radio werden gepromoot, dat we echt iets uit gingen brengen. Omdat onze toenmalige manager Edwin Jansen, die ook Anouk onder de hoede had en Kane. Ja. Die had gezegd van, nou, ik wil jullie heel graag tekenen. Ik wil graag jullie coachen. Maar één ding is van belang, dat jullie eerst kilometers gaan maken. Ja, en live ervaring om te doen. Dus we kwamen met het voorprogramma van Kane terecht. Die deed toen een tour.
Ja.
Ja, en daar hadden we landelijk gewoon zoveel ogen doorgericht. En toen ging het heel snel.
Maar je was dan redelijk blanco natuurlijk op je 19e qua muziekervaring, lijkt mij. En dan kom je in die muziekwereld. En wat waren eigenlijk de dingen die jou enorm opvielen?
Ja, wat mij het meeste opviel, heel vrij snel, is dat iedereen je ontzettend aardig vindt. En over handjes wordt er iedereen aan voorgesteld.
Ja.
En in het begin lijkt dat er van, nou, je bent bijzonder, je hebt echt iets inderdaad wat uniek is.
Ja.
Maar al gauw kom je erachter dat het ook een beetje een soort van schijn is, op het moment dat je niet interessant voor ze bent. Stel dat je niet die hit scoort die ze verwachten, dan weten ze je voornaam al niet meer.
Maar dat is wat Edwin bedoelde met kilometers maken dan, denk ik.
Nou, ook dat, maar ook gewoon live ervaring. Kijk, we waren gewoon echt nog groentjes. En wat je nu vond, ik noem het als voorbeeld vaak ook wel eens lezingen die ik geef. Voor The Voice bijvoorbeeld, hè, de kandidaten die daar winnen, die hebben helemaal geen kaas gegeten nog van live optredens. Die worden echt voor de leeuwen gegooid. En dat ze dus zo'n programma meegedaan hebben gewonnen. Vervolgens worden ze overal op grote podia neergezet. Ja, probeer maar eens daar een soort overtuigende act vorm van te maken. Dat kost tijd. Ja, en die tijd krijg je gewoon niet. Ja. Dus daar ben ik ook Edwin altijd dankbaar voor. Dat hij ons daar heel goed in heeft gecoacht. Van, joh, eerst even die ervaring opdoen.
Ja.
En dan heb je veel meer zekerheid. En dan is de show ook beter. Dus dat is altijd heel goed.
En je hebt ook de tijd gehad om je muzikaal te ontwikkelen, denk ik. Hè?
Ja, exact. Ja,
songwriting, et cetera.
Ja, juist. Ja, ja,
en daar pluk je nu nog de vruchten van. Want je bent ingeschreven bij Buma.
Ik ben nog steeds, nou ja, dat denken veel mensen wel, maar dat verdient echt helemaal niks.
Ja, wat dan? Want je hebt toch wel hits, je hebt echt flinke hits. Die heb je zelf geschreven,
ja, maar
toch?
Die worden niet, deels, maar het is ook dat je gewoon door Tony Bijn niet meer gedraaid. En de huidige formatie van Direct, die speelt ook die oude muziek niet meer. Dus het is ook meer dat je daar nog iets van krijgt. Maar
zijn
aan de andere kant,
in de top 2000 dan?
Nee, Inside Mad heeft er lang in gestaan, maar uiteindelijk is dat ook niet meer zover ik weet.
Okay.
Maar ik moet ook toegeven dat ik helemaal niet met lijstjes bezig ben, hoor. Dat is echt iets wat ik helemaal los heb gelaten. En,
muziek is voor jou geen competitie?
Nee, nul. Nee, ik vind het vreselijk als ik dan word benaderd om bijvoorbeeld voor een songfestival iets. Ik wil best een liedje schrijven, vind ik niet erg, maar ik zou er niet zo snel.
Ben je ervoor benaderd, ja?
Ja.
Okay. Maar dan voor welk jaar of wanneer?
Weet ik niet eens meer, echt.
Maar om te schrijven voor een ander, voor jezelf? Dus
dat lijkt me wel tof. Het lijkt me wel tof om een song te schrijven daarvoor, maar ik zie mezelf niet. Ik vind namelijk dat je muziek niet in een, wat je zegt, in een competitie moet zetten. Dat is appels met peren vergelijken. En wat de ene heel mooi kan vinden, kan de ander heel lelijk vinden. En dat vind ik juist ook mooi, ook wel weer in het charme van muziek maken.
Ja, precies. Hey, in je periode in Direct, wat zou je als je meest bijzondere moment... ik weet niet of dat echt te doen is voor je, want het zullen meerdere momenten zijn. Maar wat vond je tofste, bijzondere moment, meest bijzondere?
Ja, ik denk toch wel mijn allereerste trip naar Indonesië. Ik had nog nooit gevlogen en we kregen te horen dat we daar een nummer 1 hit hadden. En we moesten naartoe voor promo. Ja, dan voel je natuurlijk wel de rockster. Maar ik wist me gewoon niet waar ik in belandde. En, nou, volgens 14.
Maar waar belandde je in dan?
Ja, gewoon bizar. Het is gewoon echt van die Beatle-tafereel. Je komt eraan en er staan horden mensen staan op je te wachten, te gillen. En,
in Indonesië. Ja.
Al die Aziatische meiden die allemaal team roepen. En vervolgens word je opgewacht door security, wordt in een busje gedaan. En ja, je komt aan in het hotel en je mocht nog niet naar je hotelkamer.
Maar wat is dat voor? Ik heb blijkbaar iets gemist. Want jullie waren dus ook internationaal met
Indonesië. Ja.
Oh, nou, ik dacht dat ik redelijk op de hoogte was, maar...
Nee, we waren ook echt wel internationaal. We hoopten een beetje dat het door zou waaien naar Japan. Dat het gewoon een betere markt was destijds. Indonesië was nog niet echt een ontzettend welvarend gebeuren op muziek. Nou, laat ik het zo zeggen. Ze waren wel welvarend met kopiëren van muziek. Maar dat verdient niks aan.
Er was nog geen Spotify, hè? Dus
de kopieermachines voor cd's, die stonden daar rood gloeien. Dat was
maar ja, daar verdiende je ook niks aan, dus.
Nee, ik heb uiteindelijk te horen gekregen, echt geniaal, dat de hele trip uiteindelijk €46 winst heeft opgeboekt.
Ah, nice. Ja. Ah, ja, en maar, heel veel lol, toch? Neem ik aan.
Ik wil het zeggen, de levenservaring is onbetaalbaar geweest, want uiteindelijk kom je daar en wat ik zei, we kwamen het hotel binnen en nou, we moesten daar wachten in de lobby, want de directeur van het hotel, die moest met ons op de foto, want die had een wall of fame. En die vertelde met ontzettend veel trots dat hij ons mocht ontmoeten, want vorige week was Sting daar en daarvoor weet ik van allemaal grote namen dat hij noemde. Nice. En wij zeiden, oké, we hangen dus dadelijk tussen dat soort grote helden. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel, als jij als jong pikkie daar van 22 daar zo wordt benoemd, dan is dat toch wel uniek te noemen.
Ja, precies. Hoe ging je ermee om? Niet langs je schoenen gaan lopen of dat soort dingen?
Ik was er heel snel wel van bewust van dat, moet ik erbij zeggen, dat heeft het me ook al wel echt wel getekend. Ik heb toen ik in Rock Palace werkte, toen was het op een gegeven moment dat het zo druk werd met het spelen met de band. We moesten vaak vroeg weg, waardoor ik gewoon niet meer dit werk kon combineren. En toen ben ik voor een jaar lang als postbode gaan werken. Dus tijdens de optredens van de werk, toen ik 's avonds laat Sterren van de Hemel te spelen. En de volgende ochtend de brieven van de baas in de bus te gooien, zeg maar. Ja. Maar dat realiseerde me wel van hoe wat realisme is in dat opzicht. Dus ik had toen ook naar Indonesië ging altijd wel eens van, ja, dit is natuurlijk helemaal te gek, moet het koesteren. En voor mij mag het eeuwig duren. Maar als dat niet zo is, dan is het ook niet dat de wereld instort of zo. Ja. Dus ik had wel snel door van dat bepaalde de populariteit hartstikke leuk is, maar dat die ook wel heel erg doorzichtig is, zeg maar. En
daar heeft misschien ook een goede begeleiding mee geholpen, toch?
Ook zeker weten, ja. Dat kan ik ook wel voor de mensen, zeker voor de bekenden binnen de direct kring, is dat papa Dickie altijd geweest, de vader van Jamie, die ons altijd heel netjes ook uitlegt als we bijvoorbeeld ergens kwamen, dat je dan iedereen netjes even een hand schudt en bedankt en dat soort dingen. Dat zijn wel belangrijke dingen geweest, dat je niet als een rockster gaat behandelen en...
En wat zijn momenten trouwens die je echt zou willen skippen van destijds?
Weinig, eerlijk gezegd. Oh, ja? Ik denk dat nee, wat dingen zijn zoals ze zijn gegaan. We hebben gewoon ongelooflijk mooie dingen meegemaakt. Ja. En dat heb ik ook gekoesterd. Maar uiteindelijk, op een gegeven moment, als mijn hart lag totaal op een ander vlak qua muziek maken. En dat ook van de jongens. En toen heb ik gewoon een keuze gemaakt. Dus ik heb nooit ergens... Die vraag kijkt te vaak of ik spijt heb gehad van die keuze. Maar dat is dat nooit geweest. Het is een hele bewuste keuze geweest.
Ja, want wat waren de redenen?
Andere muziek, gewoon echt. Ik wilde echt een andere kleur muziek maken. En
waarin verschilde dat voornamelijk? Minder commercieel? Of moet ik het
ook? Ja, maar gewoon wat
je eigen ding doen.
Ja, meer puur. Ik bedoel, ik merkte dat de jongens wilden wat meer naar de psychedelische rockkant op. Mm-hmm. En ik wilde echt meer naar de Amerikanen country-achtige kant op. Ja, dat matcht niet.
Liggen jouw roots daar ook of niet, trouwens?
Ja en nee. Het is, als ik kijk naar mijn verleden, is mij altijd heel breed geweest. Ook als ik bijvoorbeeld naar de platenkast van mijn ouders, die dan redelijk vaak opstond. Dat is ook vaak wel de beginselen van muzieksmaak. Maar dat ging echt alle kanten op. Mijn moeder die luisterde van Benny Nijman tot Dan McLean, bij wijze van spreken. Mijn vader die zat met Uriah Heep tot wel meer wat de rock dingen. Dus het was echt een mix van alles. Dus ik kan ook niet echt zeggen dat er een hele belangrijke invloed geweest is vanuit dat stukje. Maar wat wel... Daardoor heel veel, door dat brede palet ben ik van heel veel dingen gaan houden.
Okay.
Maar als ik kijk, en dat was echt wel dat was vrij jongs of aan, dat ik wel snel echt een beetje die kleine liedjes zo mooi vond. Ik zei Domme Clean bijvoorbeeld, maar later werd dat bijvoorbeeld Nick Drake. En op een gegeven moment Iron and Wine, Jazz Ritter had ik op een gegeven moment gezien. Ja, Springsteen is natuurlijk een belangrijke, die heeft wel echt een belangrijke rol gespeeld. Maar die heeft ook gewoon zijn bombastische tot heel klein breekbare liedjes.
Ja, precies. Ik zag dat je toert momenteel met je band ook, hè?
Ja, het begint nu weer een beetje. Ja, festivals zijn er weer nu inderdaad. Eind jaar gaan we theaters in. Ja.
Ja, precies. En dan heb je eigen werk natuurlijk. Maar ik zag dat je ook veel in de huid kruipt van een artiest. Hè? Dus, maar dat ja, cover is natuurlijk, dat klinkt wat oneerbiedig. Maar Bruce Springsteen, hè? Wat vind je tof van zijn materiaal?
Ja, met Springsteen is wel echt een uitspraak, omdat hij gewoon zo breed mij inspireert. En dat is niet alleen de muziek of de teksten, maar ook gewoon zijn hoe de manier waarop hij performt, hoe hij zichzelf ook in de media zet. Toenaderbaar iemand, ja, gewoon heel puur naar zichzelf. En dat trekt mij heel erg. Ik heb hem nu al een aantal keer live gezien en elke keer verbaast me weer wat voor energie die man heeft.
Wat oud is hij nu?
Hij is nu 74 uit mijn hoofd.
Ja,
en
moet je nagaan.
Hij blijft maar gaan. Ja, weet je, shows van 3 uur lang, weet je. En dan gewoon halverwege je band van het podium afsturen om zelf nog even tegen liedjes te spelen. Ja, bizar, weet je.
Dat, zie jij jezelf ook zo over, wat is het?
Ik weet het niet, maar ik zou het
40
wel...
jaar?
Ja, nou, wie weet het. Zolang ik het leuk vind en ik weet dat ik mensen kan beroeren, daarmee prima.
Ja.
Ik zou het wel vreselijk vinden om bijvoorbeeld soort Phil Collins-achtige tafereel dat je steeds minder gehoor krijgt. Of nog veel erger, wat nu bij, bij de gitarist van de Earring is. Gerritsen, dat hij natuurlijk wordt getroffen door een ongelooflijk vreselijk. Dat lijkt me echt de meest grote nachtmerrie die er bestaat.
Ja.
Maar laten we hopen dat het niet zo is. Dan hoop ik inderdaad echt
nog lang door te gaan.
Lang door te kunnen gaan. Ja.
En met dat cover, hè, weet je wel, ga je dan echt dingen ook nadoen? Of toch wel echt je eigen imago? Nee. Die,
Ja, want er zijn meerdere dingen die ik in het verleden heb gedaan. Ik ben zoals ooit gevraagd om de Buddy Holly Story te doen. Die werd naar Nederland gebracht. Nou, super tof. Echt wel weer een beetje musical waar ik heel weinig mee heb. Maar ik vond dat live stuk met live band spelen, dat vond ik te gek. En daar heb ik wel echt voor gekozen om daar gewoon zo dicht mogelijk tot zijn sound te komen. Ook muzikaal gezien. Maar ook zijn stem. Mm-hmm. En, maar met Springsteen, de timbre of de zang, zeg maar, dat ligt al best wel bij elkaar. Ik wil hem alleen niet kopiëren. Dat vind ik echt. Dan wordt het inderdaad een cover en dat wil ik niet. Ja. Ik heb wel heel erg gekeken, toen we die tour deden, ook van echt alleen muziek te performen die hij heeft geschreven. Want hij heeft natuurlijk veel andermans werk. Nou, gewoon echt heel mooi gedaan. Maar dat vind ik dan weer cover van het coveren. Dus dat heb ik heel bewust ook om mezelf een beetje te beschermen. Want dan wordt zo'n scala aan liedjes heel moeilijk uit te kiezen.
Ja.
Het is altijd sowieso Killing You Darlings. Maar wat ik veel als compliment zie, maar dat was ook al daarvoor, voordat ik zijn muziek speelde, is dat veel mensen de referentie wel zagen qua energie en lol en ja, ook qua songs, weet je. Ik bedoel, er zitten wel heel veel raakvlakken die geïnspireerd zijn op basis van zijn muziek. Dus alleen, ik zou het zonde vinden als mensen het een kopie vinden. Want dat is maar één iemand die het kan, dus hij, zeg ik altijd.
Maar dat kan je dan in repertoirekeuze. Maar is het ook als je het podium opstapt dat je bewust bepaalde dingen niet doet of nalaat om niet over te komen als Bruce Springsteen?
Ja, nou, ik doe geen bandana op bijvoorbeeld. Nee, je hebt de Bruce band die dat allemaal heel gedetailleerd wel doet. En dat is prima, dat is een keuze. Alleen ik merk wel, omdat ondanks weet je, dat je een bepaalde manier van zingen of dat je een bepaalde manier van houding, hij heeft altijd een bepaalde stoerheid in zijn manier.
Ja, die moet je niet gaan kopiëren, toch?
Nee, maar die gaat toch, dat is heel gek, maar dat enige manier is toch onbewust, doe je dat toch een beetje. Dus dat is heel stom, enigszins. Maar aan de andere kant voelt dat dan op dat moment op die manier te doen.
Maar ja, waarom is dat stom? Weet je, je vertolkt toch ook zijn muziek?
Wel, alleen het wordt heel snel, weet je wat zegt, het een beetje een
mini trucje worden.
Op het moment dat je het gaat doen. Nee, ja. Precies. En ik ben wel sowieso al jaren fan van zijn tele. En die heb ik dan op een gegeven moment ook wel gekocht, omdat ik dat gewoon heel tof vond om in de collectie te hebben. Dus
ja.
Dat zijn wel de dingetjes die dan enigszins...
Nee, maar iets kan je toch inspireren, dan neem je toch iets mee.
Ja.
Ik bedoel dat
nee, ja, daarom, maar het is een hele dunne grens. En ik probeer te waken. En gelukkig de mensen die echt Springsteen fans zijn, die waarderen hetgeen hoe ik het doe.
Goede graadmeter, toch?
Ja, en dat vind ik een perfecte graadmeter. En
En de fans van James Bond, waarderen die hoe jij de James Bond muziek
koppelt? Nou ja, dat...
die spreken niet dagelijks, denk ik, toch?
Nee, die spreek ik niet dagelijks. En ik ben ook geen Bond-fan of zo, voor kenner in dat opzicht.
Hoe kom je daar dan in verzeld dan? Word je daarvoor gevraagd? Of,
ja, ik ben gevraagd door Rona Alberti, de zangeres. Ja. Die liep al heel lang met het idee, omdat ze gewoon de muziek gewoon prachtig vond. En is gewoon eigenlijk met stout schoenen naar Metropool gelopen. Van, joh, zou dit wat kunnen zijn? En de eerste keer werd zij afgewezen, vonden ze het maar niks. En op een gegeven moment groeide dat toch. En uiteindelijk is dat tot stand gekomen om een aantal shows te doen met hun. Ja. En dat is echt een zo vind ik altijd mooie muzikale uitstapjes om dat te kunnen doen. Met je het namelijk totaal in een andere omgeving terechtkomt. Je doet muziek waar je misschien niet zo snel zelf voor zou kiezen.
Ik wou net zeggen, want als ik kijk naar jouw repertoire, dan is het sing-songwriter materiaal. Dat klinkt dan weer, dat vind ik een beetje een afgezaagde titel.
Ja,
maar
ik had precies in de blote voeten. Maar ik speel eigenlijk al vanaf dag 1 met een band. Dus
Maar dat James Bond materiaal is wel een beetje dreigend. Als ik kijk naar jouw materiaal, is het toch minder dreigend of zie ik het verkeerd?
Nou, het is juist een uitdaging, omdat je namelijk... De uitdaging zit hem in de techniek die je dan moet aanpassen van jezelf.
Ja.
Maar je wil ook niet... Ja, je wil ook een beetje jezelf, je eigen klank behouden. Maar er zit bijvoorbeeld... Oh, dat vind ik dan weer lachen. Er zit bijvoorbeeld... Chris Cornell heeft You Know My Name. Chris Cornell van Soundgarden. Ja, die heeft natuurlijk wel die scheur. En die heeft ook zo'n liedje. En dat is te gek, omdat met de Metropool... Dus dat voelt me al gelijk als een vis in het water. Ja, maar er tegenover staat bijvoorbeeld weer... Thunderball van Tom Jones. Met zijn lage stem en zijn lange uithalen. Dat is... Dan, is weer heel tof om te doen.
En dan is zo'n orkest ook, dat heb je er wel echt bij nodig, hè? Wat vind je daar tof staan?
Nou, het zijn allemaal ongelooflijke goede muzikanten die zo strak, maar ook swingen, weet je. Ze spelen strak, maar ze kunnen ook echt een swing erin gooien. En ik kan niet anders zeggen...
Dat hele orkest is...
Ja, het is nou, er zijn grotere orkesten, maar die praat je over 40, 50 man of zo die in het orkest zitten.
Ja.
En... Het gaaf gewoon van live muziek is, en zeker in orkestvorm, is dat je gewoon wordt overweldigd door zoveel live klanken. Als je cd aanzet of je nu in deze tijd de Spotify's met klassieke muziek, hartstikke leuk. Maar op het moment dat je in een zaal zit en je hoort elke individuele muzikant dat doen en dat komt samen, dat heeft iets magisch. Ja. En dat als je dan daar onderdeel van mag zijn, dan is dat wel echt heel gaaf.
Tof. Hey, ik heb nog wat stellingen voor jou. En die mag je beantwoorden. Ja, je mag ze ook weigeren.
Ik wil het weten. Nee,
ja, ik snap het. Ja. Nee, het is heel makkelijk. Ik begin wel met een heftige. Komt er nog een nieuw seizoen van The Voice? Ja, het is een stelling slash...
Of die wel of die komt, doe je?
ja.
Oh, de vraag is of die...
Ja, het is een vraagstelling, alles door elkaar, joh.
Ik denk, kijk, het format zelf is nooit slecht geweest. Het is alleen dat het een slechte naam heeft gekregen door de handelingen die door personen zijn gedaan. Ja. Dus ik denk
het is toch een beetje beschadigd, hè? Komt er nog een nieuw seizoen, hè? Dat je zegt van, nou, dat gaat er nog
ik denk dat Nee, ik denk dat het in een ander jasje gestoken gaat worden. Ik denk dat... dat het stukje, maar het op zoek gaan naar talent, dat zal altijd blijven. Dat is iets wat van deze tijd is. En of dat nou voor of achter de schermen gebeurt, zal dat altijd blijven bestaan. Ja. Ik denk alleen dat er een hele andere vorm en een hele strenge policy
dat wel nodig, hè? Ja, ja.
Ja.
Hey, als ik geen muzikant geworden zou zijn, dan zou ik zijn geworden, dubbele punt.
Bouwvakker. Ja, een goede vraag. Ja, bijna. Loodgieter. Nee, of postbode was het misschien nog gebleven. Nee, ik denk wel iets met entertainment. Dat trekt me wel. Ik vind het altijd wel leuk. Of nou presentator of iets. Niet, ik denk dat wel. Of mensen.
Showbiz-deskundige. Albert Verlinden.
Een soort Robin ten Brink of zo. Die liefde stellen bij elkaar brengt.
Ja, maar dat kan altijd zo. Nog. Hij, op een gegeven moment heeft hij een opvolger nodig.
Ja, ja.
Daar liggen je ambities niet, presenteren?
Nou, ambities niet heel erg. Maar het lijkt me wel heel leuk. Ik denk wel eens dat... het lijkt me wel tof om zoiets te kunnen doen. Ja.
Tof. Hey, ik heb een hekel aan, dubbele punt.
Onrecht. Dat is iets waar ik me echt best wel eens druk om kan maken.
Als in?
Ja. In alle vormen. Dus als het moment dat jij in je recht staat en iemand die maakt daar misbruik van of gaat onrechtmatig met je om, dan... Ik heb redelijk vaak wat mensen om me heen gehad die toch andere intenties hadden dan me echt te helpen.
Ja,
en dat bleek uiteindelijk jezelf te helpen te zijn. En dat zijn nooit leuke ervaringen.
Nee. En zet je diegene, heb je diegene ook echt op de plaats gezet?
Nee hoor, ik geloof in karma.
Knal voor de kaans gegeven.
Nee, zo ben ik helemaal niet. Ik geloof in karma. Ik geloof echt, dus als je zelf netjes blijft, dan zal diegene uiteindelijk...
Betere oplossingen.
Ja.
Nee, naast muziek is mijn grootste passie.
Koken.
Oh ja joh.
Ja, maar niet van woede. Maar heel flauw deze. Nee, deze ik vind het ook onwijs leuk. Ik sta ook echt bekend binnen de band als Bakkerman. Omdat ik vaak tijdens de
Tim
tour...
Bakkerman. Ik vind hem
Tim
top.
Bakkerman, ja. Ik vind hem top. Sowieso is er een running gag. Die is al echt sinds Direct is die al ontstaan. En dat als we een tour begint of als we een bepaalde belangrijke dingen hebben, dan kook ik altijd een appeltaart. En die neemt dan mee. En dat is standaard. En daarnaast kook ik heel graag, ook voor de band.
Maar hoe deed je dat via Zoom dan?
Stuur ik het recept op.
Oké.
Fresh online.
Die taart die staat er nog steeds over datum inmiddels. En hij stinkt een beetje.
Inmiddels een broccoli taart geworden.
Oh,
ja,
nice.
Ja.
Broccoli taart, godverdamme. Maar goed, dat is mijn eigen smaak. Over smaak gesproken.
Ja. Nee, maar het was een appeltaart, dat doe ik meer. Dus hij staat al een tijdje.
Leuk, joh.
Het is superleuk. Ja. Ja.
Ben je vegetarisch?
Nee, ik kook het wel steeds vaker. Het is wel heel leuk koken. Omdat je gewoon
gezond
van andere... Het heeft alleen maar voordelen. Het is beter voor de economie of voor het klimaat gebeuren. Dus dat betreft is vegetarisch of veganistisch helemaal niet slecht. Het is een uitdaging soms wel om de juiste ingrediënten te vinden. Maar het is wel leuk. Maar ik ook net zo makkelijk ook een stukje vlees. Daar draai ik geen hand om.
Nou, leuke hobby toch? En praktisch? Is ook voor je vriendin en voor je vrouw handig?
Als ik die had wel, ja. Nee, je hebt een klein stukje Wikipedia gemist, denk ik.
Mijn wifi stopte ermee.
Oh, echt? Ja,
4G deed het niet meer.
Tot hier en niet verder,
Ik zit
hier
inmiddels
41, ik weet niet meer.
dit laat ik er gewoon in, joh. Hè. Ik bedoel, waarom ook niet. Maar, dat vroeg me ook nog af. Je ziet mij niet in... kijk, als BN'er ben je toch wel een beetje, toch? Of dat was je zeker, dat ben je nog steeds.
Ja, zo hoort je
vaak. Je bent het nog steeds. Maar ik bedoel meer van, wil je zelf zo zien?
Zo'n
term, weet je wel. Ja,
ik begrijp het ook. Ik zeg ook eerlijk, daar ben ik wel open. Ik hou niet inderdaad van het BNR. Ik word echt wel herkend. Mensen, maar ik heb liever dat mensen dan de link leggen met muzikant. Dan bijvoorbeeld omdat ik in een spelletjesprogramma heb meegedaan.
Dat was de stelling ook. Je ziet mij niet in quizjes als noem het maar op. BN'ers on Ice, Van de Duikplank. Maar omdat. Het is puur omdat je wil die waardigheid zeg maar een beetje houden, toch? Als muzikant. Imago.
Het heeft niet eens alleen daarmee te maken. Het is vooral dat ik het gewoon ook echt niet leuk vind om te doen. Ik ben geen spelletjes type. Dus ik zei altijd vroeger van ik Triviani, ik ben mijn schoonmoeder, waarom zou ik dat op tv wel doen? Maar dat is wel de strekking.
Maar dan heb je als BN'er een probleem, joh. Want al die quizjes
in deze tijd
tegenwoordig...
zeker. Ja, dat klopt. Het is ook heel lastig. Het is heel lastig om je muzikale koers, zeg maar, aan het grote publiek te vertellen. Via een tv-programma of een radioprogramma. Het is toch vaak wat je ziet, ook bij radio overigens, is ook iets wat me op is gevallen. Dat het vaak, je mag langskomen, hartstikke leuk. Je mag er live spelen, maar ze willen wel dat je een cover doet. Ja, en dat is zo zonde, zeker als je gewoon zelf muziek maakt, die brengt platen uit. Ja, dan wil je toch aan het publiek kunnen vertolken. En dat is toch lastig. En dat zo be it hoor. Ik zit niet aan die knoppen die dat bepalen, maar ik had het wel wat leuker gevonden. Vroeger was dat toch wel iets breder. Je had de TMF en de Box en MTV's.
Way back.
Ja.
Maar is het niet vervelend om dan, heb je niet toch die verleiding van dat je vaak nee hebt moeten zeggen met dit soort aanbiedingen? Het is financieel toch ook prettig, lijkt mij? Of,
Nee, echt, dat alles behalve. Ik zou zeggen dat als kijkers zijn die jou daar zien, niet zo snel een kaartje zullen kopen voor een optreden. En uiteindelijk is dat voor mij het main doel. Ik wil gewoon mensen voor mijn neus hebben die mijn muziek leuk vinden.
Ja, precies. Dat is ook het belangrijkste. En... wat zijn jouw doelen in de toekomst, jouw plannen? Wat wil je nog gaan bereiken? Muzikale dromen?
Ik ben op dit moment echt wel gefocust op buitenland. Om daar meer dingen te gaan doen. Een plan uit te stippelen. En dat is maar voornamelijk live optreden. En een van die dromen is om gewoon met de band, mijn huidige band, de Ivelik, in een stukje Amerika te crossen. En gewoon hier en daar wat optredens te doen. Puur voor de ervaring.
Tof.
En de lol. Ja.
Yes. Nou, ik wens jou heel veel succes met deze mooie plannen.
En, dankjewel.
Ik vond het leuk om jou even gesproken te hebben. En geniet van het mooie weer. Ja, daar hebben de mooie, of de mooie mensen. Daar hebben, mooie nou, ook mensen. Mooie mensen. Ja, natuurlijk.
Ja, kijk, ja, laat me eerlijk wezen. Als het mooi weer is, komen ook mooie mensen.
Ja, dat klopt. Dat klopt, Ja, die zitten nu gewoon in de regen deze podcast te luisteren. Maar wij gaan nog even genieten buiten, denk ik. Hey, bedankt Tim en succes met alles.
Dankjewel. Spreek je.